Goedemorgen iedereen. Ik ben blij om nog eens een keertje in jullie midden te mogen vertoeven en te mogen spreken over Gods woord. Maar laten we eerst de zegen vragen over het woord van vandaag. Hemelse Vader, in de eerste plaats zijn wij u dankbaar om wie u bent. De enige, almachtige en waarachtige, de schepper van het al. We zijn dankbaar voor de broodnodige lessen die u ons aanreikt vanuit uw woord. En we realiseren ons dat het niet altijd makkelijk is om de boodschap die u ons geeft ook in daden om te zetten. En daarom vragen wij u om ons te kneden en te vormen tot een dienstknecht van u. Openbaar uw kracht in onze zwakheid, Vader. Vader, zegen dit woord en gebruik mij als een instrument in uw handen. Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Vandaag wil ik starten met een gedichtje voor te lezen. Ik heb in mijn leven, 20, 25 jaar geleden, een poëtische periode gekend. Die ongeveer 5 jaar heeft geduurd en waarin ik honderden gedichten geschreven heb. Wat doe ik nu niet meer? En een van die gedichten wil ik graag nu voorlezen. En de titel is meteen ook het thema van de boodschap van vandaag. En de titel is chargeren. Chargeren, aanvallen, in actie komen, ervoor gaan. En het gaat als volgt. Wanneer de trooster je verheert met een ingeving die door het woord is gefundeerd, is het nodig dat je vrij onmiddellijk chargeert, want het is een uitnodiging door de Heere zelf gesigneerd. Als je je te lang omkeert, denk ik dat je kans sowieso als mislukking wordt gemarkeerd. Ik moet mezelf het dringend aanleren om op zulke ingevingen vlugger te reageren, want ik krijg indrukken die scanderen dat aangeboden kansen mezelf degraderen. Of toch minstens mijn groei naar de Heere toe doen stagneren. Heere, geef mij de wijsheid en de kracht om me niet van deze kansen te distancieren. God wil ons zijn wil voor ons leven bekendmaken. Hij creëert mogelijkheden. Hij biedt ons kansen aan om hem daarin te volgen. Elke kerk, elke gemeente komt wel eens in een periode waar een tekort is aan arbeiders, aan gedreven mensen, aan mensen die verantwoordelijkheid willen opnemen. Het is een probleem dat ook in de Bijbel verwoord wordt en dat we lezen in Matteüs 9, vers 37, waar Jezus zegt tegen zijn discipelen: de oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bid daarom de Heer van de oogst, dat hij arbeiders uitzende in zijn oogst. En soms, dikwijls, moet God behoorlijk aandringen. Want wij zijn van nature geregeld hardhoorig, hardleers, als we voor de keuze staan of we Gods roep wel of niet willen volgen. Gaan we zijn roep beantwoorden of gaan we ons van zijn roep distancieren? En ook in de Bijbel vinden we die terug bij de reactie van meerdere profeten. Denk bijvoorbeeld maar aan Jona, aan Jeremia. Maar vandaag wil ik het voorbeeld aanhalen van Mozes. Omdat Mozes overduidelijk zichzelf niet terugvond in de wil van God voor zijn leven. En we hebben net de lezing gehad in Exodus. En daarin hebben we gehoord dat Mozes, terwijl hij een kudde schapen aan het hoeden was, dat zijn aandacht werd gericht op een uitzonderlijk fenomeen. Een brandende braamstruik die niet verbrandde. Zijn nieuwsgierigheid werd gewekt en hij ging het wat dichter bekijken. Zonder te weten dat dit de eerste stap was die leidde naar de bevrijding van Gods volk uit Egypte. De eerste stap die God ondernam was de aandacht van Mozes opeisen. Dagelijks wordt onze aandacht in beslag genomen door onze werkzaamheden en onze zorgen. Soms zodanig dat we herhaaldelijk door het bos de bomen niet meer zien. Maar onze hemelse Vader kent de zorgen en het verdriet die ons hart diep raken. Toch richten we ons onbewust, onze aandacht te veel op datgene waarnaar ook onze tegenstander streeft. Want die wil niets liever dan dat wij Gods wil van ons leven argeloos zouden voorbijwandelen. Telkens opnieuw lijken wij te vergeten dat God met ons is, altijd. Maar plots kan er iets eigenaardigs gebeuren. Je kan als het ware ergens een brandende braamstruik opmerken die niet verteert. Misschien in de vorm van iets wat je al meermaals hebt gelezen in de Bijbel. Maar nu is een woord of een zin die er als het ware uitspringt. Maar ook in onze dagelijkse wandel zijn we misschien al ergens ontelbare keren voorbij gewandeld, maar nu is net iets anders. We zien iets dat we tevoren nooit hebben opgemerkt. Hopelijk wordt dan, net als bij Mozes, onze nieuwsgierigheid geprikkeld en willen we het nader gaan bekijken. Met andere woorden, als God tot ons wil spreken, dan wil Hij eerst onze aandacht trekken. Want Hij wil dat we nauwlettend luisteren, dat we ons focussen op wat Hij ons te vertellen heeft. De vraag is, voel ik mij wel of niet geroepen om daarop in te gaan? Ik denk dat de uitspraak, ik voel me niet geroepen, misschien wel de meest gekende is. Het kan gebeuren dat je eens in gesprek bent, in de kerk, op school of werk of waar ook, dat er iets van je gevraagd wordt en dan overweeg je het even en zeg je het, goh, ik voel me daartoe toch niet echt geroepen. Ik ga dat best overlaten aan iemand anders. Terug naar Mozes. Mozes staat daar aan de brandende braamstruik. Wat God tegen hem zegt is vrij duidelijk. Bevrijd en leid mijn volk uit Egypte. In dat verhaal ontmoeten we Mozes die het erg moeilijk vindt om achter God aan te gaan. Met een eindeloze dialoog tot gevolg, wat Mozes uit het ene bezwaart naar het andere. Wat God van hem vraagt, ziet hij helemaal niet zitten. En hij probeert zich te distancieren van wat God van hem vraagt. Hij wil er afstand van nemen. En zijn reactie laat niets aan de verbeelding over. Maar liefst 5 maal probeert Mozes God ervan te overtuigen dat hij bij hem aan het verkeerde adres is. 5 excuses, 5 afwijzingen. 5 maal dat hij lijnrecht ingaat tegen wat God hem opdraagt. En het begint van zodra God tegen Mozes zegt, ga naar de farao en leid mijn volk uit Egypte. En zijn eerste excuus lezen we in vers 11, waar Mozes zegt, wie ben ik? Wie ben ik? Een schaapsherder die naar de farao moet gaan. Maar kom, dat is toch te gek voor woorden? Ik leef al 40 jaar in de woestijn. Ik leid een nomadenleven, weg van alle drukte. Ik haat de drukte. Ik heb geen ervaring. Ik kan dat niet. Ik wil dat niet. En ik heb daar helemaal geen zin in. Tweede excuus, vers 13. Wat moet ik hun dan antwoorden? Ik weet dat niet. Ik zou niet weten hoe ik daar moet aan beginnen. Als ze me een vraag stellen, moet ik 10 minuten nadenken voor ik kan antwoorden. Derde excuus. Zij gaan mij niet geloven en niet naar mij luisteren. Mozes legt de schuld bij de ander. Zij zullen me niet gaan geloven. Maar ten diepste beleidt Mozes hier zijn eigen ongeloof. Hij gelooft er gewoon niet in. Hij kent zichzelf goed genoeg om te weten dat hij geen overredingskracht in zich heeft. Vierde excuus, ik ben geen man van het woord. God, geloof mij nu maar, ik heb dat niet in mij. Ik deug daar gewoon niet voor. Ik ben geen redenaar. Ik kom niet uit mijn woorden. Maar voor God is dat helemaal geen obstakel. Mozes zegt, ik kan dat niet. Maar God zegt, ik kan dat wel, door jou heen. Je moet je gewoon aan God toevertrouwen. Mozes kijkt te veel naar zichzelf. Mozes is 80 jaar en hij weet ondertussen wel wat hij wel en niet kan. Maar hij kijkt te veel horizontaal. Hij moet verticaal kijken. Kijk naar mij, zegt God. Bij God zijn alle dingen mogelijk. In vers 11 en 12 zegt God, wie heeft de mens een mond gegeven? Wie maakt stom of doof, ziende of blind? Ben ik het niet, de Heere? Nu dan, ga heen. Ik zal met uw mond zijn en u leren wat gij spreken moet. Een geweldige belofte van God. En ook in het Nieuwe Testament lezen we dat de Heilige Geest ons te kennen zal geven wat wij op het heiligste moment moeten spreken. Als wij denken dat we ons niet in staat achten om voor God een taak uit te voeren, zijn we dan te veel met onszelf bezig. Ook tegen ons zegt God, kijk niet naar jezelf, kijk naar mij, ik ben met u. En je zou hopen dat Mozes zich nu gewonnen heeft. God gaat heel geduldig met hem om. Maar dan komt Mozes met een vijfde excuus, een duidelijke afwijzing. Hij zegt in vers 13, o Heere, zend toch iemand anders. Zend toch iemand anders. Er lopen genoeg rond die het veel beter kunnen dan ik. En het hoge woord komt eruit. Mozes zegt hier eigenlijk, ik voel me totaal niet geroepen. En dan zegt hij uitgerekend tegen hem, die roept. Laat ons daar eens even bij stilstaan. God spreekt tot Mozes op een heel directe, duidelijke, heldere en niet mis te verstaande manier. Mozes hoort Gods stem zoals ik nu tot u spreek. God die almachtig is, die alwetend is. En tegen die God zegt Mozes, God, ik denk nu toch echt dat hier een serieuze vergissing begaat. Kunt u zich dat voorstellen? Het is onbegrijpelijk. En toch gebeurt het. Mozes gaat stijgen bij de gedachte dat hij een heel volk moet gaan bevrijden. Hoe zouden we zelf zijn? We kunnen soms zo in beslag genomen worden door onze vermeende onbekwaamheid, dat de gedachte, ik deug daar niet voor, gaat overheersen. Voor God is het echt een uitstekende uitgangspositie om ons hart te beginnen vormen en kneden. Dat hij kan starten vanuit onze zwakheid. Zoals ook Paulus zegt in 2 Korintiërs 12, dat Gods kracht zich Heere ten volle openbaart in zwakheid. Hij wil dat wij afhankelijk zijn van hem. Daartegenover bestaat het gevaar dat wanneer we vol zijn van onszelf, als christen gaan we dan voor God dingen willen doen uit eigen kracht, met alle gevolgen van dien. Vertrouw op God. Het zijn maar drie woordjes die we makkelijk in de mond nemen, maar soms zo moeilijk om er ook naar te leven. Stuur maar een ander, zegt Mozes. Mozes wil met rust gelaten worden. Hij wil geen volk bevrijden en nog minder leiding aangeven. Nee, lekker rustig kuieren op de Kempische hei met zijn schaapjes. Dat is al wat hij wil. Nu zou je kunnen denken, waarom moest God per se Mozes hebben? Waarom niet zijn broer Aaron? Die maakte geen enkel bezwaren om als spreker op te treden. Waarom Mozes? Waarom kiest God een van ons om een bepaalde taak uit te voeren? In Psalm 139 lezen we dat God ons al kent van voor we in de moederschoot lagen. In vers 16 staat er, uw ogen zagen mijn vormeloos begin. In uw boek waren zij alle opgeschreven, de dagen die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond. Met andere woorden, zijn wil voor ons leven is al lang tevoren gepland. Misschien daarom dat hij per se Mozes wilde hebben. Hij wist dat hij de beste man was voor de job. En God houdt zich vast aan zijn plan. Stel nu eens even voor dat Mozes toch voet bij stuk had gehouden en Gods volk niet had bevrijd. Hoe zou zijn verdere leven er hebben uitgezien? Hoe gaat ons leven eruit zien als wij, christenen, Gods roep niet beantwoorden? Hebt u daar al eens over nagedacht? Hij gaat ons niet van de aarde wegvagen, omdat wij nu niet willen doen wat hij van ons vraagt. Het leven gaat gewoon verder. Toen ik daarover aan het nadenken was, kwam in mijn gedachten het verhaal in het Nieuwe Testament van de rijke jongeling. En die vroeg aan Jezus wat hij moest doen om het eeuwige leven te beërven. Kort samengevat zei Jezus, onthoud de 10 geboden. Maar dat doe ik al van in mijn jeugdjaren, zei de jongeling. Wat ontbreekt mij dan nog? Hij vond blijkbaar van zichzelf dat hij een rechtvaardig leven leidde. Wel, zegt Jezus, ga heen, verkoop al uw bezittingen en verdeel het aan de armen. Kom dan terug en volg mij. Dat was te veel gevraagd, want hij had veel bezittingen. Maar wat bedoelde Jezus hier eigenlijk? Wilde Jezus echt dat hij al zijn bezittingen moest verkopen? Ik denk het niet. Jezus wilde gewoon de vinger op de wonde leggen. Blijkbaar was die jongeling veel te veel met zichzelf bezig. En zonder het zelf te beseffen waren zijn bezittingen eigenlijk zijn God geworden. En dan lezen we, en ik citeer in Matteüs 19, vers 22, toen de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd heen. Hij heeft geen gevolg gegeven aan de roep van Jezus om hem te volgen. Ik denk, wanneer wij als christen de roep van God niet beantwoorden, u hoeft dat van mij niet aan te nemen, het is een persoonlijk gedacht, ik denk dat het verdere leven deels een leven gaat worden van droefenis, een leven van gemiste kansen, met een hart dat knaagt in de leegte. En wat volgens mij dan uiteindelijk zal uitmonden in een verbitterd hart. De gedachte gaat ons diep in het hart altijd blijven achtervolgen. Was ik daar toen maar op ingegaan? Het leven gaat verder, maar wat voor leven? Na het vijfde en laatste excuus heeft God het stilaan gehad met Mozes. Hij wordt kwaad. En we lezen in vers 14... Toen ontbrandde de toren des Heren tegen Mozes. God maakt een einde aan al die bezwaren. Er is genoeg gepraat geweest. Hij wil nog wel een toegeving doen die hij al van tevoren voorzien had. Want hij wist al van tevoren dat Mozes ging tegenspartelen. Want Aaron, de broer van Mozes, was al onderweg om de woordvoerder te worden van Mozes. Hij was wel een goed spreker. God besluit staat vast. Hij gaat verder met Mozes. Punt gedaan met discussiëren. En in 1 Thessalonicenzen 5, vers 24 lezen we, die u roept, is getrouw. Hij zal het ook doen. Wat ik wel jammer vind, is dat hier het verhaal abrupt stopt. Na de uiting van Gods toorn lezen we dat Mozes gewoon met zijn schaapjes terug naar zijn schoonvader Jethro ging. We lezen nergens hoe hij op dat moment reageerde op Gods toorn. Maar ik kan mij niet inbeelden dat Mozes zoiets had van, ja, we gaan er nu maar eens in vliegen, hè. Helemaal niet. Maar hij gehoorzaamde wel. Zij het waarschijnlijk met een klein hartje, maar hij deed het wel. Is het niet zo dat wanneer wij Gods roep beantwoorden, het is niet zo dat wanneer wij Gods roep beantwoorden, dat alles vlotjes gaat verlopen. Mozes heeft gedurende zijn 40-jarige leiding aan God wel zijn deel van de moeilijkheden gehad. Opstandigheid, afgoderij, veel gemopper en geklaag enzovoort. Maar hij heeft hem wel gebracht tot aan de Jordaan. De poort naar het beloofde land. En als we nu kijken naar de 5 afwijzingen van Mozes, en we vergelijken dat met zijn leiderschap, die liefst 40 jaar heeft geduurd. Dat wist hij ook niet van tevoren, dat het zo lang ging duren. Maar dan moeten we toch duidelijk vaststellen dat zijn leiderschap niet Mozes ten voet uit was. Deze capaciteiten zaten niet in zijn menselijke natuur. Maar we zien hier een Mozes die overduidelijk geleid, gestuurd en gesteund wordt door God. Mozes zei, ik deug daar niet voor. Doet dit misschien bij ons een belletje rinkelen? Is het iets dat herkenbaar is? Bij mij wel hoor. Het is een hoge zo menselijke reactie. Ik deug daar niet voor. We nemen soms wel eens de uitspraak in de mond. Bescheidenheid siert een mens. Kent u die? God zal die uitspraak in het algemeen wel prima vinden. Maar als hij roept, dan denk ik niet dat bescheidenheid hier op zijn plaats is. Maar hij zal willen dat je er resoluut voor gaat. Er zijn of komen momenten in ons leven waarbij je je afvraagt wat voor beslissing je moet nemen. Iemand heeft je gevraagd of je een taak wil op je nemen. Dat kan in de kerk zijn, of in de buurt waar je woont, op werk, op school. Er komt iets nieuws naar je toe. Hoe moet je reageren? Wat zegt God tegen jou in die situatie? Er zijn 2 vragen die ik jullie wil meegeven deze week. De eerste vraag is, wat zegt God tegen mij? Nu, op dit moment, wat zegt God tegen mij? Nu, of morgen, of overmorgen. Of misschien heeft hij afgelopen week al gesproken, maar heb je niet goed geluisterd? Of wilde je niet luisteren? Wat zegt God tegen mij? En dat gaat natuurlijk de vraag aan vooraf hoe je de stem van God kan horen. Jammer dat God nog zelden spreekt op zo'n duidelijke manier, zoals hij tegen Mozes deed. Wij moeten op zoek gaan. Allereerst horen wij Gods stem als wij de Bijbel opendoen. Verwacht niet dat God zal spreken als onze Bijbel alleen op zondag uit de kast komt. God spreekt door zijn woord en door gebed. En wij moeten aanvoelen wat hij ons op het hart legt. Maar God is niet alleen maar gebonden aan zijn woord. Hij laat zich ook op andere manieren kennen. Je kan zijn stem horen bij gelijk welke situatie. Hij wil ook door onze broeders en zusters spreken. Dikwijls zonder dat zij dat zelf beseffen. Laten we luisteren naar elkaar. Zoek iemand die je vertrouwt en die geestelijke wijsheid in zich heeft en vraag raad. Luister naar wat je eigen hart daarin zegt. 1 ding is zeker, en nu spreek ik uit ervaring. Als God spreekt, op dat eigenste moment, weet je dat het van hem komt. Je weet het gewoon. Je bent er 200% van overtuigd dat het van God komt. Hou je vast aan die overtuiging. Want ze duurt maar enkele ogenblikken. Want niet lang daarna begint onze tegenstander zich te roeren. En zegt, heeft God u geroepen? Vind jij jezelf zo belangrijk dat God uitgerekend jou van de 8 miljard mensen op deze wereld, dat hij jou uitkiest om tegen te spreken? Dat zijn gewoon uw eigen gedachten, uw fantasieën, uw eigen verlangens. Mens, staat toch eens met de 2 voeten terug in deze wereld. Hou u vast aan uw eerste overtuiging. Luister niet naar de vader van de leugen. Die heeft mij ook al te veel op het verkeerde spoor gezet. En dan de tweede vraag die ons onlosmakelijk mee verbonden is. Wat ga ik ermee doen? Als God spreekt, wat ga ik ermee doen? Gods stem wil mensen in beweging zetten. Dat gebeurt niet vanzelf, zie Mozes. Maar het is wel wat God op het oog heeft. Gehoorzaamheid vanuit de overvloed van Gods genade. En ik kan me voorstellen dat het ook wel eens een irritante vraag kan zijn. Dat je een reactie hebt van, hoezo moet ik daar iets mee doen? Word ik weer onder druk gezet? Wat zou ik nu weer moeten doen? Ga daarmee om op een geestelijke manier. Maar soms kan God ook tegen je zeggen, easy, het is tijd om even tot rust te komen. Stop maar eens even met alles en nog wat. Dat kan ook. Tijd van herbronning. Ook dat is beweging. Wat God zegt tegen mij. Wat zegt God tegen mij? En wat ga ik ermee doen? En ik hoop van harte dat jullie als gemeente mogen groeien op allerlei gebied. En deze twee vragen zullen ons er beslist bij helpen. Dan kun je er alleen maar op een biddende manier mee aan de slag gaan. En ik hoop dat u de vrijmoedigheid van de geest ontvangt om die twee vragen ook daadwerkelijk en in oprechtheid te stellen. En ik hoop ook dat u de genade ontvangt om echt te horen wat God zegt en om op uw beurt tegen hem te zeggen, ja Heer, hier ben ik. Ik buig mij voor u neer, Heer. Ik wil u dienen. Ik wil nog één opmerking geven. Deze oproep naar arbeiders is niet bedoeld om de bestaande arbeiders nog meer te laten arbeiden. Het kan wel zijn dat God wil dat u het huidige werk afsluit om een nieuwe richting uit te gaan, maar vooral is deze oproep gericht naar nieuwe arbeiders. En ik wil eindigen met wat Paulus zegt in zijn brief aan Efeze, hoofdstuk 4, vers 1. Als gevangenen in de Heere, vermaan ik u dan te wandelen waardig de roeping waarmede gij geroepen zijt. Als wij zijn roep beantwoorden, als wij bereid zijn, dan maakt God bekwaam. Amen.